Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Als jij zoveel geld hebt en je komt bij Chris Wood uit, dan gaat er wat fout. Welkom! Bij de FC Afkikken Daily van 12 januari. En normaal gesproken heb ik aan mijn rechterzijde zowel Mart als Wouter. Maar nu zitten er wat kilometers tussen. Een quarantaine-update.
Ja, wordt een hele bijzondere aflevering, Jeroen. We hebben eigenlijk de Daily nog nooit op deze manier gedaan, voor mijn gevoel.
Ja, we hebben een coronageval binnen FC Afkikken. En volgens alle maatregelen werken we dan vanuit thuis. Maar we wilden jullie natuurlijk absoluut niet de Daily onthouden. Dus hebben we de vrienden van Logitech gebeld. Die hebben ons camera's opgestuurd. En daarom kunnen we alsnog met beeld op hoogwaardig niveau een Daily opnemen. En er is weer genoeg te bespreken. Mart, heb jij genoten van alle doelpunten gisteren bij de Afrika Cup? Of moet ik eigenlijk zeggen doelpunt?
Nou, ik had me er best wel lang op verheugd op de Afrika Cup. Omdat het toch wel zeker in mijn gedachten een garantie was voor spektakel. Maar daar is niet zo heel veel meer van over. En nou ja, goed, doelpunten horen natuurlijk wel bij die spectaculaire actie. En die was er niet echt. Dus nee, ik heb me heel erg verveeld eigenlijk daarbij. Maar ik hoop wel dat de keeper van Sierra Leone ooit naar de Eredivisie vertrekt. Want dat lijkt me echt superleuk.
Ik wilde gewoon precies hetzelfde gaan zeggen. Want die keeper Camara, voor de duidelijkheid van Sierra Leone. Ja, hij keept in principe echt de wereldpot. Het was sowieso ook heel tof om naar te kijken, zeg, op zijn keeperstijl. Ja, echt heel gedurfd, heel veel uit zijn goal komen, heel veel risico nemen. Soms ook echt heel goed anticiperen op voorzetten, waardoor hij juist het gevaar eruit haalde. En hij maakte nog een paar mooie reddingen. Nou, zet ik hem wel eerst even in de KKD neer, als je het goed vindt, Mart.
Ja, zo'n afgelopen.
Wil jij hem als vervanger van Haan?
Nee, nou ja, het is super ongepolijst en bij Vlagen zag het er niet uit. Maar ja, wat ik zei, het is super vermakelijk. Aan de andere kant is hij ook pas 22, dus zou je hem nog een hoop kunnen leren. Maar nou ja, gezien zijn niet EU-salaris, zal het best een dure speler worden voor Helmond Sport.
Daar heb je een puntje.
Ja, misschien net te duur.
Misschien moeten we even een inzamelingsactie gaan houden, dat we hem toch deze kant op kunnen krijgen. Want hij was echt wel goed.
Camara naar de Kromme Dijken.
Kijk,
goede titel.
Ja, wel.
Wederom hebben we de titel weer in de eerste 5 minuten. Ja, zijn geweldige prestatie leverde uiteindelijk een punt op voor Sierra Leone. En dat werd gevierd tegen titelhouder Algerije. Ja, super verrassend, toch, Wouter?
Ja, absoluut. Ook de manier waarop, vooral in de eerste helft. Want eigenlijk had Sierra Leone ook in de eerste helft nog wel 2 hele goede kansen. Vooral die kopbal uit die vrije trap. Ik dacht echt dat die erin ging. En dan was het misschien helemaal een grote stunt geworden. Ja, en in principe was Algerije natuurlijk wel beter en heel veel kansen gehad. Maar ja, eigenlijk aan Camara te danken dat het 0-0 werd. Het is gewoon een lekker begin voor Sierra Leone. Jammer dat Calon niet gespeeld heeft. Maar verder. Ja, ik trouwens, want Mart, je begon heel negatief, zeg maar, over. Ja, er is niks meer van over. En ja,
ja, zo bedoelde
misschien
ik niet.
Misschien ben ik de enige, maar ik geniet er nog steeds van, man. Ook wedstrijden die in 0-0 eindigen, zoals die laatste bijvoorbeeld was. Ja, voor mijn gevoel, ja, eerste helft viel een beetje tegen, maar verder was het echt wel een spektakelstuk.
Jij bent sowieso de ultieme hyper voor de Afrika Cup. Ik hou echt heel erg van deze energie. En zeker omdat we er gisteren over gehad hebben van, ja, je moet of achter de verhalen gaan of genieten van de mooie acties. En dan is er echt in iedere wedstrijd wel wat te vinden. En zeker in die laatste wedstrijd, maar daar komen we zo nog wel even bij het knotsgekke einde. Maar de wedstrijd Egypte-Nigeria, ik vond Nigeria verrassend goed. Hadden jullie dat verwacht, Wouter?
Nee, ja, eigenlijk niet. Ook op basis van wat we gisteren besproken, dat ze niet echt meer een topselectie hebben. Alleen, ja, als je het afzet tegen Egypte, Ik vergelijk een beetje Egypte met mijn familievoetbalteam van vroeger. Je hebt Salah, dat is een hele goede speler. We hadden vroeger ook altijd, we hadden echt een fantastische spits, hadden wij altijd. Alleen, ja, de rest van het elftal was vaak niet zo goed. Of we hadden vaak één goede speler. En dat, ja, dat zie je bij Egypte ook een beetje terug. Eigenlijk in principe moet alles gewoon van Salah komen. En als je naar de rest van het elftal kijkt, ja, ik word er niet heel warm van. Dus ik snap wel dat elk elftal wat een beetje gemiddeld gezien, zeg maar, best een aardige ploeg heeft, dat ze het Egypte heel lastig kunnen maken. En dat Salah dan echt zelf het verschil moet maken. En dat lukte gisteren gewoon niet. Mede dankzij Okoye trouwens.
Maar ja, El Nenny en Trezeguet zijn toch ook wel enigszins spelers die mee kunnen. Nou ja, in ieder geval in de top van de Afrika Cup.
Oeh, ja, Trezeguet is toch ook niet heel veel meer? Of ben ik dan te negatief?
Ik denk dat je iets streng bent. Hij komt wel terug van een lange blessure. Dus niet per se in de beste vorm. Denk wel dat over het algeheel, als je kijkt naar het elftal van Nigeria, wat op iedere positie wel gewoon een A-speler heeft, of in ieder geval in de grote competities een speler heeft, dat kan Egypte op dit moment niet op de mat brengen. Voordat we verder gaan, wil ik toch nog wat meer weten van het Boerkampjes familie elftal. Gingen jullie dan het land door om de mensen te verrassen met een potje Boerkamp?
Nee, het was sowieso ook trouwens geen Boerkamp. Het was van mijn moeders kant. En ik bedenk nu ook dat ik heel veel gasten nu tekort doe. Want er waren nog een paar andere voetballers. Alleen er zat geen Mo Salah meer tussen. En ja, ik refereer natuurlijk ook aan mezelf. Want ik kon zelf voor geen meter voetballen. En ik moest wel vaak meedoen. Dus dat gaat het toch vaak niet helemaal goed. En we hebben het familietoernooi. We hebben wel eens die finale gehaald, maar verloren op penalties. Dat was ons beste resultaat.
Nou ja, dat... Dat is een prima resultaat. Ja, uiteindelijk eindigde de laatste wedstrijd in 0-0. Ondanks een absurde slotfase. Sudan tegen Guinea-Bissau. Inderdaad, misschien niet de wedstrijd waarvoor je gaat zitten. Maar zeker dat laatste kwartier, dat sloeg helemaal nergens op met die penalty en dergelijke. Mart?
Nee man, nee, dat is dan wel weer wat je van de Afrika Cup verwacht. En wat ook wel gewoon is waar je een beetje op hoopt. Toch ja, werd ik eerlijk gezegd wel een beetje in slaap gesust door die eerste helft ook. Want dat vond ik niet heel veel. Maar moeten we niet net nog even het doelpunt van Kelechi Iheanacho benoemen? Want die goal, tegen Egypte. Het was, volgens mij was het net een dropkick in de kruising. Of was het net een volley? Ik zag het niet
helemaal. Nu maak jij het iets mooier dan dat het is. Maar het was wel knap geschoten. En,
was het
en
geen dropkick?
Hard in de hoek. Nee, maar niet in de kruising.
Oh, niet in de kruising. Dus dat zie je vaak.
Dan geef je hem net even iets te veel credits. Maar inderdaad wel een hele knappe goal. Een
werelddoelpunt, man. Ja. Dus ja, dat wilde ik nog even benoemen. Maar terug naar Sudan. Nee, ja, dat laatste half uur, dat was chaos. Zoals je het verwacht op de Afrika Cup. Maar ja, wat ik zei, ik zie altijd nog liever mooie doelpunten.
Nou, ik kan er alleen al van genieten dat de oudste speler bij Guinea-Bissau, die heet Opa. Voor zijn voornaam, ja. Daar ga ik al redelijk goed op, zeg maar. Ja, de eerste helft was inderdaad vrij weinig, maar er zaten ook wel eens van die pogingen bij dat iemand het gewoon even probeerde vanaf de achterlijn. Echt opportunistisch geschoten en gepakt door de keeper, want die houden daar blijkbaar ook rekening mee. Dus dat vond ik ook wel leuk. Ja, en dat moment met die penalty vond ik echt geniaal. Hebben jullie die laatste rebound nog gezien?
Ja.
Daar op gelet. Ja, toen ging je helemaal stuk. Dus was waarschijnlijk buitenspel geweest. Dus,
ja,
dus,
ja, precies.
Maar die kon er gewoon niet naast en hij schoot hem nog in het zijnet. Dus ja, echt heerlijk, heerlijk moment. Maar
weet je wat mij daar het meest opviel? Is dat ze dus niet allemaal dezelfde lettergrootte van hun naam op de rug hebben staan daar. Dus echt, de ene naam is gewoon, volgens mij is het wel hetzelfde lettertype, maar gewoon vier keer zo groot dan de andere naam. Alsof ze bij verschillende drukkers die shirts hebben laten drukken. Moet je in de samenvatting maar eens op letten. Het is echt bizar.
Ik vind het sowieso heel tof dat je dit gezien hebt. En aangezien jij een beetje de onderzoeksjournalist van ons drieën bent, en jij wel vaker contact hebt waarbij je iets kan achterhalen,
ja.
Wil ik je eigenlijk de opdracht meegeven om te achterhalen waar dit nou vandaan komt.
Om te bellen. Nou, ik zal eens even mijn contact in Sudan aan gaan spreken. Om te kijken of dit kan. Maar het is echt, ik word er altijd een beetje boos van. Maar in dit geval ook heel erg verbaasd.
Dus je bent nu boos en verbaasd.
Ja, over de rugnummers en de belettering van de shirts van Sudan. Dat is een onderschat iets in het topvoetbal.
Ja, nou ja, dat is zeker waar. De Afrika Cup. Mart en ik hadden begin van de week hadden we een discussie. Want binnen 30 seconden was er alweer een absurde tackle. Werd er ingezet. En toen werd alweer de Afrikaanse tackle werd gecoind. En toen kregen wij de discussie van, ja, is dit nou stereotyperend of is dit nou echt zo? En Fumo International heeft daar een klein onderzoekje naar gedaan. En die brachten wat nuance aan en die zeiden van, ja, er worden heel veel overtredingen gemaakt. Maar er worden niet zoveel rode kaarten getrokken. Dus het is misschien wat gechargeerd. Dat was dan net even de confirmation bias die ik nodig had. Maar ja. Hoe sta jij hier nu in, Mart?
Leg even uit wat confirmation bias is voor de mensen thuis.
Ja, precies. Ik wilde een punt maken en er is een artikel die mijn punt versterkt. En daarmee heb ik me gelijk gevonden. Maar ik heb gewoon een artikel gevonden wat toevallig net wat informatie geeft wat aan mijn kant staat.
Nou ja, kijk, er zit natuurlijk ergens in mij zit een boze witte man. Een beetje versterkt door de pandemie en door mijn eigen besmetting. En ik heb ook dat artikel gelezen en ik denk dat het wel klopt. Ik bedoel, er wordt te pas en te onpas wordt er Afrikaanse tackle geroepen. En dat is natuurlijk niet helemaal juist. Maar die tackle bij Burkina Faso na 30 seconden, dat was wel een tackle die je echt zelden ziet op andere velden. En het is niet eens per se dat het een super harde tackle is. Het is gewoon een totaal onbehouden tackle met een voet op een knie. Ja, goed, en ik heb ook dat artikel gelezen van VI en daar zit best iets in. Maar je kan natuurlijk onbehoudenheid van tackles kun je niet meten. En als
nee, je kan het doen. Ik vond het een beetje gek dat ze het proberen te vangen in statistieken.
Ja, en als je, afgaat op kaarten. Ja, als iemand daar geel voor krijgt, wat is dat dan nog waard? Weet je, ik bedoel, dan kun je wel zeggen, er wordt minder vaak rood gegeven of niet veel vaker rood gegeven. Maar ja, als je hier geel voor geeft, is het eindelijk wel zoek. Dus ik vind het op zich het idee goed dat je stereotypen wat probeert te nuanceren. Maar ik vind dat in dit geval niet echt gelukt.
Nee, kijk dan inderdaad gewoon willekeurige 5 wedstrijden van een EK, van een Copa America, van een Afrika Cup, misschien de Azië Cup. En kijk dan inderdaad wat je ziet. Misschien dat je het dan kan achterhalen. Maar ja, goed, het maakt er niets van uit. We genieten er denk ik ook van bij de Afrika Cup. Dus ja, boeiend.
Ja,
het is,
true.
Het hoort zeker bij de Cup dat je af en toe van dit soort acties er voorbij ziet komen. Dat brengt ook wat romantiek erbij. Ik vond het interessant hoe VI het onderzocht had. En ik ben het eigenlijk helemaal eens met Mart. Het is wel heel erg makkelijk om dit soort dingen op basis van alleen statistieken te onderzoeken. Want als je een scheidsrechter hebt die geen kaart geeft, ja, dan is het ineens geen zware overtreding meer. Dat is een beetje onzin natuurlijk. Een andere speler die weer terug gaat komen misschien naar de Nederlandse velden is Moment Iataren.
Dit was een beetje een moeilijk bruggetje, Jeroen.
Zie jij maar eens een brug te maken van dood tackles naar Moment Iataren. Oeh.
Nou ja, een speler die eigenlijk ook op de Afrika Cup had kunnen zijn als hij voor Marokko had gekozen, is Iataren. En die komt mogelijk weer terug naar de Eredivisie.
Zo, hey.
Die maak ik gewoon even.
Nou had hij ook nog wel fit moeten zijn en in vorm om op de Afrika Cup te zijn, maar...
Daar heb je wel een goed punt. Ja. Want dat is natuurlijk voor Utrecht ook wel van belang. Van welke mooie Iataren krijgen ze terug?
Een depressieve heb je de laatste maanden gelezen, toch?
Ja, ik weet niet of ik dat woord ergens heb gelezen of zou moeten omschrijven. Maar dat hij niet in een hele goede periode heeft gezeten, dat is denk ik wel duidelijk.
Ja, ik denk dat het is denk ik een goede plek om terug te keren om je carrière een nieuw leven in te blazen. Als in dicht bij familie, een niveau waar hij in principe heel makkelijk in mee zou kunnen als hij enigszins zijn niveau haalt. Ik denk ook, nou ja, Utrecht had nog op zich nog wel een creatieve nummer 10 nodig. Daar hadden ze er nog maar 8 van. Dus wat dat betreft ook.
Nou ja,
Utrecht.
Kijk.
Ja, zeg maar.
Ja, ik denk dat er voor hem wel ruimte is. Misschien nog aan de rechterkant. Ondanks dat Utrecht inderdaad gigantisch veel spelers heeft. Zowel voorin als en met name aanvallend op het middenveld. Maar aan de rechterkant heb je natuurlijk Silla. Die het oké heeft gedaan en wat een totaal ander type is. En als je een speler hebt die je van de rechterkant naar binnen wil laten komen en schieten, dan is er misschien nog wel ruimte voor een type Iataren. En dan moet je toch niet denken aan de maand januari of misschien ook niet februari, maar misschien dat hij op lange termijn nog een rol kan gaan spelen tijdens dit seizoen. Of dat je heel realistisch moet zijn en moet zeggen, we werken toe richting volgend seizoen.
Ja, maar kwamen
ben ik dan te negatief?
Nou ja, we kwamen toch eerder al tot de conclusie dat dat Utrecht juist behoefte heeft aan diepgang. En dat daardoor die extra nummer 10, zeker aan de zijkant, niet echt gaat helpen. En ja, ik denk dat voor Utrecht vooral de grootste uitdaging er is om hem mentaal weer op de rit te krijgen. En ja, ik vrees dat dat nog wel eens veel langer kan duren als hij echt heel erg diep zit.
Ja, ik denk wel dat we niet moeten vergeten wat het elite talent is wat met Iataren is qua voetbal. En dan even natuurlijk buiten het feit hoe lang hij dat niet heeft laten zien. Als hij daar enigszins weer op zijn niveau kan komen, dan is hij van al die nummer 10's ook gelijk de beste nummer 10. Ja. En dan zou hij ook hangend vanaf de zijkant, zou hij een absolute impact kunnen maken bij dit Utrecht. En zou hij altijd basis staan. Dus ik denk dat hetgeen wat Mart zegt, dat is het belangrijkste. Als hij enigszins zijn draai kan vinden bij Utrecht en daar enigszins het gevoel kan krijgen dat hij weer naar zijn niveau kan komen, dan heb je een absolute meerwaarde voor je elftal gehaald, die op 10 of hangend vanaf rechts kan komen. En dan...
Ja, sowieso, want je moet denk ik ook ruimte maken voor hem, want in principe als hij wel terugkomt in vorm, dan is hij meteen ook de beste speler.
Precies.
Dus wat Utrecht ook doet, ze moeten gewoon het elftal, als hij weer fit is, op hem afstemmen. En het vraagstuk zeg maar met die diepgang. Je kan prima met bijvoorbeeld een Van der Streek op 10 spelen. Een Doefikas in de spits. En dan bijvoorbeeld een jongen met snelheid zoals Remco Balk aan de linkerkant. Dan denk ik dat Iataren daar prima tussen past. Dus daar zie ik op zich niet zo'n heel groot probleem in, als ik heel eerlijk ben.
Nee, als je het zo schetst is dat inderdaad, dat is inderdaad waar. Aan de andere kant, als het zo makkelijk was geweest, had Haak het ook wel iets anders ingevuld in de praktijk. Is hij toch de hele tijd aan het schipperen met heel veel nummer 10's op heel veel verschillende posities, waardoor je dat juist mist, die diepgang.
Ja, maar dat komt ook omdat je, denk ik, spelers uit hun kracht gaat halen. Zoals, volgens mij heeft zelfs Gustafsson wel eens hangend vanaf de rechterkant gespeeld. Ja, dan ben je gewoon een plek voor hem aan het zoeken. Terwijl als je daar Iataren neerzet, ja, dan krijg je denk ik een hele andere toevoeging aan het elftal. En dat... Ja, ik denk dat dat op zich niet zo'n heel groot probleem moet zijn. En nee. Utrecht, ik denk of het een goede omgeving voor hem is, want dat vroeg jij volgens mij, Jaron, of dat het een goede keuze is. Ik denk dat heel veel gaat afhangen van René Haken. Hoe hij met Iataren omgaat, hoe de selectie met hem omgaat en hoeveel tijd hij gaat krijgen om en begeleiding hij gaat krijgen om hem op niveau te krijgen. En dan nog... weten we ook van PSV dat ook als je er alles aan doet, hangt het altijd nog van Iataren zelf of het gaat slagen.
Ja. Nou ja, hij stond er volgens mij mentaal heel slecht op. Ik meen gelezen te hebben dat hij depressief was. Ik weet niet of dat klopt. Aan de andere kant komt hij ook uit Kanaleiland natuurlijk. Dus is hij dichter bij zijn roots dan ooit. Al was hij volgens mij ook gebrouilleerd met zijn familie. Dus is het zeker geen 1-2-3 dat het even goed gaat lopen. Of een ABC'tje heet dat volgens mij, geen 1-2-3. Dat het allemaal weer goed komt.
Ja, ik denk alsnog dat als jij de kans hebt als FC Utrecht zijnde om zo'n groot talent binnen te halen. Tegen, volgens mij is de voorwaarde nu 1,5 jaar huur. Dan denk ik dat dat een goede kans is. En als jij de juiste omstandigheden kan creëren voor zo'n grote speler, voor zo'n speler, dan kan je een hele grote krijgen. Dus ik denk dat het uiteindelijk een goede beslissing is geweest.
Ja, ook wel blij dat als hij echt wel op niveau komt, echt super tof dat hij terugkomt naar de Eredivisie.
Ja, dat is waar.
Ja, voor de Eredivisie is dit volgens mij gewoon nog een feestje. En als we het begin Iataren terug kunnen krijgen, dan word ik daar alleen maar heel erg blij van. Over spelers gesproken waar je blij van wordt. Deze is voor jou, Mart. Chris Wood naar Newcastle United. Volgens mij een beetje de natte droom... van jou richting
Nou ja, het is in het eerste, op het eerste gezicht is het natuurlijk een achterlijke transfer dat je 25 miljoen betaalt voor een redelijk geroutineerde spits die niet bekend staat als enorme doelpunten te maken. En dan moet je hard lachen en dan denk je, haha, wat een debiele zijn bij Newcastle. Ik hoop dat ze degraderen. Maar de nuance is denk ik wel iets anders. Want ja, ze hebben achter Callum Wilson, die een paar maanden geblesseerd is, wel gewoon een gozer nodig. En ze zoeken natuurlijk een bepaald type. Ze zoeken een targetman, een aanspeelpunt, die niet zozeer 10 doelpunten moet gaan maken na de winter, maar die vooral andere instelling moet gaan brengen. Willock, Saint-Maximin. Ik zag dat artikel van Voetbal International waarin stond dat hij volgens mij het best kan doorkoppen van iedereen in de Premier League. Nou ja, goed, als statistieken dat uitwijst, dan zal het ook zo zijn. En Eddie Howe, die denkt zo'n spits nodig te hebben. Nou ja, goed, dan vind ik het ook wel weer ergens van intelligentie getuigen dat je gewoon een speler... kiest die perfect in dat profiel past En dat je dan misschien wel te veel geld uitgeeft. Dan dat je nu min of meer de gok neemt met een bijvoorbeeld Vinicius-achtig type. Zoals Spurs eerder haalde. Weet je wel? Want je had ook heel veel geld uit kunnen geven aan Luc de Jong of zo. Maar ja, die heeft minder die Premier League ervaring of capaciteiten zoals die Wood dat heeft. Dit is een hele saaie keuze, maar ik denk wel een verstandige.
Ja.
Deze had ik even niet aan zien komen, Mart.
Nee, en daarom heb ik er ook iets langer over nagedacht.
Ik vind het wel goed onderbouwd als ik eerlijk ben. Want ja, dat ze een spits nodig hebben, dat staat sowieso buiten kijf. Sowieso door die blessuregevoeligheid van Wilson. En ja, dat Joe Linton nu eigenlijk geen spits meer is. En daar als spits, tot mijn verbazing trouwens, ook totaal niet uit, uit de verf is gekomen. Ja, aan de andere kant moet je... Ja, het is echt een keuze voor nu, zeg maar. En denk jij dat dit een van de stappen is die uiteindelijk genoeg blijken te zijn om Newcastle in de Premier League te houden? Want als je naar die totale selectie kijkt, dan kan ik er echt maar een paar spelers noemen die beter zijn dan het niveau waar Newcastle nu op acteert.
Nee, ik denk dat dit zeker nog niet genoeg is. Wat?
Nou, kom maar door, Jeroen.
Ja, jongens.
Denk jij dat dit Newcastle United gaat zich handhaven?
Ja, het is niet zo slecht. Ze hebben een keeper die Dubravka is prima. Rechterkant midden ook wel. Ze hebben een goede centrale verdediger hebben ze nodig. Ze hebben een goede rechtsback nodig. Nou, die hebben ze gehaald.
Oké, maar noem even dan de namen dan. Lassalle is goed.
Lassalle, Almiron vind ik oké is. Willock is oké. Saint-Maximin is echt goed. Wilson is goed. Nou, die is nu geblesseerd, maar die vervang je met Wood. Waarbij je denk ik een om en erbij vergelijkbare spits hebt, zeg maar, qua hoe goed ze zijn. Ja, ja, dan zit je op 5-6. Maar die Longstaff is aardig.
Maar ja, kijk, weet je, je speelt niet tegen de lam en de blinde. Hè? Je speelt tegen teams die ook allemaal goede spelers hebben. Ik bedoel, zelfs zeker. Norwich heeft een paar spelers waarvan je denkt, nou, dat zijn geen slechte spelers. Krul is notabene de keeper van het Nederlands elftal geweest. En over Dubravka, die heeft dit jaar pas 7 wedstrijden gespeeld. Darlow ook nog 8, Woodman al 4. Dus ik denk dat ze juist op die keeperspositie wel een probleem hebben. En ik moet ook zeggen dat gasten als Longstaff, Almiron en zelfs Lassalle, vind ik hem wel aardig, echt geen spelers zijn waarvan je denkt, nou, die zouden bij Leeds United of zo echt de sterren zijn. En dat zijn wel je concurrenten.
Daar ben ik ook echt een beetje naar op zoek, zeg maar. Dat was ook een beetje mijn punt van hoeveel van deze spelers zijn een versterking bijvoorbeeld voor, nou, ik wil niet zeggen de top of de Champions League, want daar zijn ze wel heel ver van verwijderd. Maar stel dat je subtop middenmoot Premier League hebt. Ja, hoeveel spelers van Newcastle zouden daar moeiteloos in meekomen? En ik kom inderdaad ook niet veel verder dan Saint-Maximin en Trippier en Willock. En,
dat.
Ja.
Maar ik bedoel alleen dat als jij er 2-3 spelers bij haalt, wat volgens mij nog steeds de ambitie is van Newcastle United, dan ben je er wel. Want dan ben je wel beter dan Burnley. Dan ben je wel beter dan Norwich. Dan kan je makkelijker gaan concurreren met Leeds, die het echt moeilijk hebben dit jaar. Dus er zijn gewoon 4-5 teams waarbij ze nu denk ik even goed als zijn. En ze hebben het vermogen om op 4-5 posities hun team te verbeteren. Daarom vind ik de transfer van Chris Wood zo opvallend. En heel erg grappig en heel erg typisch. En de nuance van Mart is inderdaad helemaal terecht. Maar de andere kant is, als jij zoveel geld hebt en je komt bij Chris Wood uit, dan gaat er wat fout. Want je gaat mij niet vertellen dat er voor 25 miljoen niet ergens in Europa een speler is die het profiel heeft waar je echt beter van wordt.
Maar wie zou jij dan, wie zou jij dan noemen?
Die is er wel. Tenminste, ze hebben ook het schijnt ook dat ze interesse hebben in Hugo Ekitike, als ik het goed uitspreek. Franse spits van Rams. Alleen, ja, ik vraag me heel erg af of zo'n speler wel naar Newcastle toe wil, ondanks de ambities van het project. Want als je kijkt naar die gast, is gewoon echt een sensatie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel verbaasd over hoe weinig hype er over deze speler is. Want het is echt een fantastische speler om naar te kijken. En los daarvan is hij ook nog eens heel doelgericht. Hij is lang, maar hij is ook technisch. Ik heb al echt fantastische acties van hem gezien. En ja, ik hoop eigenlijk dat ze, als zij een stap willen zetten, los van of ik het hoop, maar dat ze dit soort spelers moeten halen. Alleen, ja, ik vraag me af of die gasten wel willen, man.
Ja, ik word hier echt heel erg. Hier word ik echt heel erg Graham Souness van. Want op het moment dat je dus op het punt van degraderen staat, nog een paar maanden hebt, dan snap ik super erg dat je niet een gozer uit Frankrijk in de regen van Noord-Engeland neer gaat zetten, waar je bijna depressief wordt als je er al aan denkt. Maar dat je een gozer neemt die de Premier League kent. Die zich daar bewezen heeft. Die qua statistieken in ieder geval goed in het profiel past. Howe kent zijn manier van spelen. Dus dan snap ik heel goed dat je voor de saaie optie Chris Wood gaat. En niet voor de sexy optie het talentvolle spits van Reims. Dat je dat in de zomer moet gaan doen, ben ik er wel mee eens. Maar nu moet je gewoon overleven. En dan lijkt me de keuze voor Wood logischer dan voor die guy.
Ja, maar we hebben het hier over een elite topspits. Hè? Zeg maar, het is niet de tweede spits van Club Brugge. We hebben het hier over een spits die op de radar staat bij alle grote clubs. Die in de eerste.
Ja, maar ik wil niet zeggen dat hij niet goed is.
Nee, ik snap je argumentatie ook wel. De argumentatie is van, er wordt iets heel erg anders gevraagd op dit moment. Er wordt overleven gevraagd in plaats van voetbal. Alleen, ik denk dat ook dit best wel in die scouting past. Want Rem speelt om en erbij een beetje het vergelijkbare voetbal. Countervoetbal, veel vanuit de omschakeling in een 4-4-2. Waarbij Ekdike de tweede spits is en heel erg doelgericht. En ik denk zeker dat het in aanvulling met bijvoorbeeld een Chris Wood of een Wilson een prima duo kan zijn. En volgens mij willen ze allebei hebben. En in die zin, misschien is dat dan wel beleid. Dus ergens aangaan voor je Premier League aankoop. Alhoewel ik nog steeds denk dat Chris Wood daarin niet je man zou moeten zijn. Maar Ekdike is volgens mij een speler waar je heel erg blij van wordt. En ik denk dat je genoeg euro's hebt om een Ekdike te kunnen overtuigen, Wouter.
Ja, ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop dat hij op een veel hoger niveau meteen al terechtkomt. En ja, ik zit al eerder aan een club als Arsenal te denken. Hoewel, als jij hem nu zo omschrijft, misschien speelstijl wat lastiger. Maar ik hoop echt dat hij meteen die stap gaat zetten. Voor iedereen sowieso even een kijktip. Misschien kunnen we hem ook even in de link zetten. Gewoon even een highlight video van die gast. Want het is echt geweldig om naar te kijken.
Ja, precies. Dat was wel een hele goeie. Ja, de meest opvallende transfer die denk ik ooit in de winter is gedaan door Newcastle was een uitgaande transfer. Andy Carroll voor 40 miljoen. Dus was dit ook jouw slechtste wintertransfer ooit, Wouter?
Nou ja, voordat we het daarover hebben. Voordat we het daarover hebben, voor degene die het nog niet gezien hebben, kijk nog even zijn twee afgekeurde wereldgoals van gisteren terug. Want dat was echt fantastisch. En ook nog binnen 2 minuten. Dus hij scoort volgens mij eerst met een omhaal. En daarna met een bal op de borst die van buiten de 16 gewoon in 1 keer in de bovenhoek jaagt. Ja, allebei die goals afgekeurd. 7-0 verloren. Hij had echt een topavond. Dus dat nog even over Carroll. En ja, ik vind het niet de slechtste wintertransfer ooit in de Premier League, als ik heel eerlijk ben.
Nee, wie dan wel?
Ik weet niet of jullie. Nou ja, ik zat eerder te denken. Ik laat Mart eerst wel even, want ik heb waarschijnlijk nog een andere optie.
Het is natuurlijk achteraf altijd mooi wonen. Maar ik zou met terugwerkende kracht gaan voor Torres. Van Liverpool naar Chelsea voor bijna 52 miljoen pond? Of 52 miljoen euro?
Volgens mij aankoop van Arnes, als ik het goed heb. ik had hem ook hoog op mijn lijst staan. Torres heeft het daar ook gewoon echt super slecht gedaan, zeker vergeleken bij Liverpool. Ik vond de leukere optie eigenlijk vond ik nog Alfonso Alves.
Mooi.
Het is toch een beetje alsof je Georgios Giakoumakis naar de Premier League haalt.
Voor 20 miljoen.
Het beetje de afweging ook van prijs en kwaliteit. Volgens mij kost hij er rond de 13 miljoen. Ja, dat is natuurlijk niet superveel voor Premier League begrippen. Ook niet in die tijd. Maar voor Middlesbrough was het echt een top aankoop. En een speler waarmee ze zeg maar een volgende stap moeten zetten. Ja, en die gast is echt uitgekost daar zo.
Weet jullie nog wie de manager was toen?
Niet te doen.
Was het niet van SC Twente?
Nee, die was met de UEFA Cup finale.
Oh, nee, weet ik niet meer.
Hij is nu bondscoach van een land.
Ik weet het niet.
Ik ga het echt niet raden, man.
Kom maar door. Okay.
Southgate to manager. Wauw, dat wist ik echt niet. Hij heeft hem in ieder geval niet in het gereel kunnen krijgen. Want Alves heeft er echt, stond er ook gewoon heel slecht op bij de
Er rijdt even een ambulance langs bij een van jullie.
Ja, dat was mij. Zo? Ja, dan krijg je een zinzetter
in Amsterdam. Mooi, 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 mooi.
Ik wou net zeggen, in David gebeurt nooit wat. Dus voor mij kan het niet geweest zijn. Maar Alves is daar echt, los van dat hij niet presteerde, was het echt een verschrikkelijke speler ook voor die club. En dat, dus daarom zet ik hem op 1. Ja.
Toen hebben ze toch nog een keer met 8-1 van Manchester City gewonnen, Middlesbrough.
Jij bent de Premier League encyclopedie.
Ja, 8-1. Volgens mij met Alves in de basis. Ja, dat is mooi.
Kijk.
Alves, 2 doelpunten. 8-1 gewonnen. Of 3 doelpunten. Een hat-trick. Wat de... Nou, kijk. Pak je even
en jij
mee.
Zegt dat het een slechte aankoop was.
Ja, topaankoop.
In 2008. Ja. Nou, mooi.
Sorry, ik zet hem bovenaan, maar de beste wintertransfers in de Premier League. Nee, daar hebben we toch nog wel wat andere opties voor, denk ik.
Zo, maar daar zijn echt een paar lekkere, hoor. En ik hoop stiekem dat we deze winter er weer een aantal aan kunnen toevoegen. De Premier League clubs zijn best wel druk bezig, dus ik verwacht nog wel het een en ander daar te gaan gebeuren. Maar als we naar de historie kijken, wie is jouw meest favoriete wintertransfer, Mart?
Nou... Ik heb laatst nog een keer een dinsdagavond besteed met kijken naar tackles van Vidic. En Vidic is een beetje onderschat in Nederland volgens mij, omdat we sowieso niet heel erg fan zijn van lompen, maar hele goede voorstoppers. En hij heeft natuurlijk ook een beetje de uitstraling van een uitsmijter, om maar een cliché te gebruiken, en niet echt van een Beckenbauer. Maar ik vind dat echt een gruwelijke stralenverdediger. Punt.
Ik bouw hier een beetje van, want ik wilde ook Fidic zeggen. Ook een beetje met dezezelfde redenatie. Toch een beetje de voetbalhipster uithangen. Maar hij is gewoon jarenlang de leider geweest van Manchester United. Dat centrale duo. Eerst met Ferdinand. Dat was wat zij samen hebben neergezet. Dat is echt absurd. Wouter, wie was voor jou de grote man?
Nou ja, het is een beetje makkelijk om voor Van Dijk te gaan. Omdat dat uiteindelijk natuurlijk voor Liverpool fantastische transfer is geweest. Alleen daar hebben ze natuurlijk ook een superhoge prijs voor betaald. Achteraf gezien terecht. Maar eigenlijk een van de redenen, denk ik, dat die transfer ooit tot stand heeft kunnen komen, is omdat ze in de eredivisieperiode dat ze Coutinho naar Liverpool hebben gehaald van Inter. En bij Inter was het helemaal geen succes. Ze hebben er ook helemaal niet veel voor hoeven te betalen. Volgens mij ergens rond de 13 miljoen of zo, zeg Klopt. Ik uit mijn hoofd. Maar... Ja, uiteindelijk is dat denk ik een van de redenen geweest waardoor Liverpool later heeft door kunnen pakken qua transfers. En dat ze dat een beetje het begin is geweest van de mogelijkheden om al die topaankopen te halen en uiteindelijk de Champions League te winnen. Los genoeg van gezien niet alleen de prijs, maar ook dat die gewoon sportief Liverpool heel veel gebracht heeft. Dus die zou ik bovenaan zetten.
Jij benoemt de butterfly effect. Mooi. Het zou wel mooi zijn als we nu gelijk weer een Coutinho... Als Coutinho nou ook weer voor Aston Villa hetzelfde kan gaan waarmaken. Moeten ze nog wel even eerst de optie tot koop lichten en dergelijke. Nog wat andere mooie namen in het rijtje. Ivanovic naar Chelsea. Bruno Fernandes naar Manchester United. En toch nog een paar voor de voetbalhipsters. Clint Dempsey naar Fulham in 2007. En Reyes naar Arsenal. Dat is wel een lekkere transfers geweest. Ja. Ik hoop dat we hier nog
nu vergeet je de mooiste.
Toe gaan voeren. Ja,
nu vergeet maar. Je helemaal Samaras naar Manchester City.
Ja, die staat alleen niet bij de goeie.
Die staat bij de verkeerde.
Dat was echt geen goede transfer voor City. Dus die mag niet in dat rijtje.
Nou, ik denk daar met warme gevoelens aan terug.
Nou ja, mooi dat die dan toch nog benoemd is. Van transfers van de Premier League gaan we door naar de Afrika Cup. Want er wordt nu op dit moment ook weer gevoetbald. Tunesië tegen Mali. Verwachten we hier een titelfavoriet aan het werk te zien? Dan wel Tunesië, dan wel Mali?
Nou, Tunesië denk ik sowieso niet. Ik heb niet het idee dat die ploeg anders of beter is dan in andere jaren. En bij Mali, als ik kijk naar de hele selectie, zeg maar, of in zekere ook de basisopstelling van vandaag, dan zie ik daar in de breedte, zeg maar, best wel nog wel een goed elftal staan. Dus dat zou... Als ik dan toch een verrassing zou moeten uitkiezen, want het zijn allebei geen favorieten, denk ik. Niet topfavorieten, laat ik het zo zeggen. Dan zou ik denk ik eerder voor Mali gaan.
Ja, Mali heeft wel wat
leuke spelers. Er staan 3 Traoré's in de basis, dat vind ik ook goed.
In dat navolging zijn toch 2 Hadara's volgens mij.
Ja, uitstekend.
Ja, in navolging van de Camara's van gisteren, nu de Traoré's. Maar Mali heeft met Samaseku en Bissouma en Haidara echt wel een redelijk middenveld. En Gineppo van Southampton. Nou, Traoré, die kennen we van de avonturen van Sheriff in de Champions League. Dus het zit redelijk wat body in Mali. Daar had ik me een beetje op verkeken. Ik dacht, ik had ze niet zo goed ingeschat als het basiselftal in ieder geval is.
Nou, trouwens, want bij Tunesië is het nog wel het leukste dat dat waarschijnlijk Hannibal Meesbury wel gaat spelen. En dat is eigenlijk een speler die ik alleen van Voetbalmanager ken. Dus en dat schijnt een heel groot talent te zijn. Dus dat vind ik eigenlijk wel interessant om daar even op te gaan letten hoe die het gaat doen.
Ja, die speelde ook mee in de Arab Cup, waar Tunesië de finale haalde. En daarin speelde die inderdaad op het middenveld. Een creatieve nummer 10 met ook Franse roots. Maar als we Voetbalmanager mogen geloven, dan kunnen we straks 90 minuten op hem letten. En zoals jullie allemaal weten, zweer ik bij Voetbalmanager. Dus bij deze man wordt het de man van het toernooi. Ja, in de middag hebben we Mauritanië tegen Gambia. Gambia wordt door sommige Afrika-kenners een beetje als een outsider gezien die wel een ronde verder kan komen en stiekem een stuntje kan halen. Met name Barrow, de spits van Bologna. Kunnen jullie mij nog meer vertellen over Gambia of zijn we hierbij wel doorheen?
Nou, ik ga hier helemaal omvang in. Want ik kan er echt niks zinnigs over zeggen. En dat is ook wel leuk. Want als je dan straks je wedstrijd aanzet, dan zie je vanzelf wel de dingen die gaan opvallen. Of de spelers die er bovenuit steken. Dus ik denk dat we het maar met die insteek moeten kijken. En als je het echt, want dat zat ik gisteren ook nog te bedenken. Dat als je het echt leuk wil maken in Voetbalmanager, kun je natuurlijk ook gewoon een van die landen uitkiezen. En dan zelf de Afrika Cup gaan spelen. Dus Dat zou ik eigenlijk nog wel aanraden aan de mensen. Ik weet niet of er veel mensen zijn die dat doen. Meestal kies je toch een club in de lage divisie van Engeland of in Frankrijk of in Italië, wat dan ook. Maar dit lijkt me eigenlijk ook wel een keer een goede challenge.
Ik heb hem met Ivorcus wel eens gewonnen. Nou, dat, ik ben benieuwd of ze dat vanavond ook kunnen gaan doen. Ivorcus begint het toernooi tegen Equatoriaal Guinea. Om 8:00 is dat de laatste wedstrijd. Daarmee heb ik wel het gevoel dat we een redelijke titelfavoriet aan het werk gaan zien, toch?
Ja sowieso. Alleen, ik vraag me wel een beetje af of ze dat in die eerste wedstrijd al waar gaan maken. Zeg maar, of we eindelijk een keer een team gaan zien wat vanuit de favoriete rol ook echt voor spektakel gaat zorgen. Dus daar hoop ik eigenlijk een beetje op. Nou, als je kijkt naar deze selectie, dan zit het echt wel gewoon goed in elkaar. Dus dit is zeker een titelfavoriet.
Ja, zeker. In aanvallend opzicht hebben ze heel veel opties. Natuurlijk met Haller in de punt, maar zeker daaromheen Zahar, die uiteindelijk toch wel mee is. Pepe van Arsenal, maar ook op de backpositie met Aurier en het centrale middenveld met de bekende Sangaré en Cassier. Daar hebben ze in potentie wel een blok staan waarbij je wedstrijden kan gaan winnen.
Het is te hopen voor PSV dat Sangaré zich een beetje inhoudt en dat hij niet gelijk zichzelf nou ja, goed, zo erg in de kijker speelt dat hij getransfereerd wordt naar Newcastle eind van deze maand.
Ja, ik denk dat los gaat staan van zijn optreden op de Afrika Cup. Ja. Als ik heel eerlijk ben. Ja, of denk je echt dat het dat ze dan in één keer 50 miljoen of zo voor hem gaan neerleggen?
Nou ja, ik heb een paar weken geleden gezegd dat ik Newcastle United wel 35 miljoen voor hem neer zag leggen. En als dat ook daadwerkelijk gebeurt, er zijn uitmuntende optreden. Dan ga ik een haatcomment geven richting alle mensen die mij op TikTok belachelijk maakten. Dat 35 miljoen te veel was. En dan ga ik zo'n vinger voor mijn mond en dan reageren. Als een kleine gerancuneerde linksbuiten.
Maar ben je daar onbelachelijk gemaakt? Want ik vind het eigenlijk best wel logisch. Ik vind het,
ja, dat vond ik ook. Ja, en daarom ben ik nu boos op al die kleine pisveentjes op TikTok.
Ja, is goed. Van je afbijten. En ik denk deze energie moeten we ook gewoon afsluiten. Deze energie vasthouden.
Agressie.
En morgen weer erin brengen. Precies. En morgen Sangaré met een hat-trick. En dan wil ik zo beginnen aan de daily.
Ja. Ik denk met mijn vingers in mijn oren.
Mooi.
Maar nee, Depay heeft dat met een mooi iets, toch? Iets voor een doof iemand of zo. Nou ja, goed. Zoeken we later wel uit.
Precies. Nou ja, we gaan dit in ieder geval allemaal in de gaten houden. En mochten we maar de eerste 3 minuten in de daily van morgen niet horen, dan is hij er wel gewoon, maar is hij ze gelijk aan het halen.
Precies dat.
Tot morgen.